Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 27, derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 27. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we willen dat deze middag doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. In antwoord daarop zingen we van Psalm 72 het zevende vers. Nooddruftigen zou hij verschonen. En daarna wordt u gelezen uit Matthäus 16 vers 13 tot en met 20... en vervolgens uit Johannes 20, vers 24 tot en met 31. De schriftlezing voor deze middag is dus allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. En vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, vers 24 tot en met 31, na de geloofsbelijdenis van Isaia en Psalm 72, het zevende vers. En ieder van u spreken in zijn hart aldus: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing voor deze middag is allereerst uit Matteüs 16 vanaf het 13e vers. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is Johannes 20 vanaf vers 24. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het tekenen der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de tweede schriftlezing. Op de gelezen Bijbelgedeelte is gegrond het catechetisch onderwijs dat voor deze middag tot ons komt vanuit zondag 13 van de Heidelberger Catechismus. We willen die zondagsafdeling eerst nog met elkaar lezen. Zondag 13 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En het antwoord is: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zone Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo zich tot een eigendom heeft gemaakt. Tot zover zondag 13. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, opnieuw geeft u ons de gelegenheid om op de dag die speciaal gewijd is aan uw dienst en bestemd is voor de prediking van uw woord, te luisteren naar dat eeuwig blijvend woord en getuigenis van u. En wij hebben dat niet verdiend, Heere. We hebben het niet verdiend dat we hier in dit kerkgebouw mogen staan of zitten. We hebben het evenmin verdiend dat we thuis kunnen meeluisteren. En we bidden van u: geef ons daar een besef van, opdat wij ons voor u de Heere mogen neerbuigen. En nu bidden wij van u of u vanmiddag zelf in ons midden wil komen, ook in het midden van hen die thuis zijn. Ja, Heere, doet u datzelfde als wat we hoorden vanuit onze tweede schriftlezing. En als de deuren gesloten waren, kwam Jezus en stond in het midden. Heere, wil u dan als de grote leermeester ons onderwijzen? En wilt u geven dat die twee namen, die ons zo vertrouwd in de oren kunnen klinken, ook betekenis mogen krijgen of mogen hebben en steeds meer waarde mogen krijgen voor ons hart? Die twee namen die u draagt en die we vanmiddag, als u het geeft, zullen overdenken. Gods enig geboren Zoon, onze Heere. Heere, laat het duidelijk mogen worden vanuit uw woord en vanuit het leerboek dat op uw woord gegrond is, wat er precies voor betekenis ligt in die namen. En wilt u geven, Heere, dat wij heel persoonlijk gebracht mogen worden door uw genade bij de belijdenis die Thomas door genade mocht uitspreken. Mijn Heere en mijn God. Heere, u kent degene die daar vanmiddag zomaar niet bij kunnen. U kent degene die juist moeten inleven dat ze u kwijt zijn. Maar geeft u dat ze dan ook vanuit deze namen onderwijs mogen krijgen. En dat ze het mogen horen hoe uw naam nu is. De enig geboren Zoon van God, vol van genade en vol van waarheid. Dat ze mogen horen wat het betekent dat uw naam Heere is. Heere, wil u ze dan naderbij brengen. Degene die u missen en u niet missen kunnen. En Heere, als wij nog zonder u voortleven en ook zonder u te missen voortleven, brengt u dan ook door de krachtige werking van uw Heilige Geest ons tot het besef dat we u missen. Dat er van nature en door onze eigen zonde en schuld een scheiding, een diepe kloof is tussen u en tussen ons. Opdat we mogen gaan roepen om uw genade. Heere, wilt u degene die u in uw genade onderwijs hebt willen geven, toch ook nader onderwijs geven. Nooit raakt uw kerk op aarde uitgestudeerd in de namen van Christus. Voor iedere naam geldt dat die naam door u zelf ontdekt moet worden. En dat u het bent die onderwijs geeft in uw eigen namen. Heere, mag dat dan vanmiddag toch ook gebeuren in het leven van degene die u kennen en vrezen. Dat ze iets mogen gaan zien glanzen en gaan zien schitteren van die namen. En zou u ze, Heere, toch op die hoogte willen brengen waar u Thomas bracht. Het is voor u niet te wonderlijk, Heere. Want hoezeer was Thomas met ongeloofsgedachten vervuld, totdat u kwam, krachtig overkwam. En toen brak u alle banden van ongeloof en van twijfel en van duisternis en van moedeloosheid en ingezonkenheid. En toen mocht het vuur van het geloof weer oplaaien in zijn hart. En toen mocht hij het belijden. Heere, laat uw kerk deze tijd, juist deze tijd van moedeloosheid en onzekerheid, toch gebracht mogen worden bij die diepe doorleefde belijdenis. Bewaar ons ervoor dat we die woorden zomaar op een lichtvaardige wijze in de mond zouden nemen. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij zouden spreken over een Jezus die van ons is, terwijl u er niet van af weet. Geeft u ons dat we in een eerlijke weg uw namen mogen leren. Heere, geef u vanmiddag wat nodig is in de prediking, bij het spreken en bij het luisteren. We zijn in al die dingen zo van u afhankelijk. Wij kunnen niet spreken zoals u het wil en wij kunnen ook niet luisteren vanuit onszelf zoals u het wil. Maar u kunt het geven en daar vragen we u om. Wilt u dan, Heere, deze middag in dit kerkgebouw zijn? En wilt u het woord brengen in de harten van degenen die hier aanwezig zijn? Maar wilt u niet minder aanwezig zijn in de huiskamers? En wil u ook daar uw woord ingang doen vinden in harten van zondaren? Wilt u de kinderen, de jonge mensen helpen, maar niet minder de ouderen? Heel bijzonder dragen we aan u op degenen die het moeilijk vinden om zich te concentreren. Dat kan altijd het geval zijn en juist onder deze omstandigheden kan het extra moeilijk zijn. Neemt u onze gedachten gevangen, Heer, onder de gehoorzaamheid van uw woord. Laat het zo zijn dat er een woord heel persoonlijk voor ons bij mag zijn. Geeft u zo ook wat nodig is aan degene die op welke wijze dan ook verantwoording dragen in deze dienst. We denken aan onze broeders, kerkenraadsleden. We denken, heren, aan de koster en de organisten. Aan onze broeder die verantwoordelijk is voor de uitzending. Wil u het alles gebruiken. We dragen aan u op uw kerk wereldwijd. Heel bijzonder daar waar ze vervolgd wordt. Heren, wilt u uw vervolgde kerk staande houden? Wilt u vertroosten zoals u eenmaal Stefanus vertroostte met een zicht op u, staande aan de rechterhand van uw vader? Laat u het zien, heren, aan de vervolgde kerk in Noord-Korea en in moslimlanden en op andere plaatsen waar het kruis van de vervolging geldt, dat u regeert en dat u de God bent die moed en krachten geeft. Ondersteunt u zo. Wilt u zijn met alle hulpverlening die geboden wordt in gebieden waar nood is. Een heel groot deel van deze wereld wordt getroffen door het coronavirus. Maar op sommige plaatsen is er zoveel nood vanwege vluchten voor de oorlog, vanwege honger, dat het virus dat ons zo bezighoudt eigenlijk maar een factor van geringe betekenis is. En heren, we bidden u heel bijzonder ook voor die landen en voor die gebieden. Wil u zich ontfermen over de aangrijpende nood die er is in deze wereld en zegent u de hulpverlening. Weest u met ons land en volk. Wilt u geven dat de huidige coronacrisis beteugeld mag worden. Wilt u alle maatregelen zegenen. Geeft u, heren, wijsheid aan onze overheid. Aan degene die een verantwoordelijke plaats hebben. We denken aan degene die werkzaam zijn bij het RIVM en op andere plaatsen. Maar we vragen nog meer dan dat van u, of u het geven wil dat de omstandigheden waarin we verkeren door u gebruikt mogen worden om mensen te gaan laten vragen naar u en naar uw woord. Heren, dat kunnen wij zelf niet bewerkstelligen. Dat zal een mens ook gedreven door ziekte en nood vanuit zichzelf niet doen. Maar wil u het werken door uw Heilige Geest. Bedenken, heren, aan onze koning. Als het morgen, weliswaar onder andere omstandigheden, Koningsdag zal zijn. We dragen hem met zijn vrouw en met de kinderen aan u op. En we bidden, heren, geef dat u als de koning der koningen ook in zijn leven erkend en gediend en gevreesd zou mogen worden. We bidden u deze middag voor degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Wil u ze sterken en helpen op wat voor plaats ze hun krachten ook geven aan het verantwoordelijke werk dat juist in deze tijd zo nodig is. U weet, heren, dat er veel gevraagd wordt van verpleegkundigen en van artsen. Van mensen in de thuiszorg en in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Van mensen die werken op de ambulance en bij andere hulpdiensten. Wil u hen kracht en sterkte geven. Geef ze ook wat nodig is om verdrietige en confronterende ervaringen te verwerken. Mogen ze dat bidden doen, heren. U weet alle dingen. We willen aan u opdragen degene die op andere plaatsen werkzaam zijn. We denken ook aan degene die in het onderwijs werkzaam zijn en van wie er ook allerlei andere dingen dan gewoonlijk gevraagd zijn in de afgelopen tijd. Laten ze ook enige rust mogen ontvangen in de komende dagen met de kinderen en de jongeren die vakantie hebben. En wilt u geven dat ze uw zegen ook mogen ontvangen in de uitoefening van hun beroep. Heren, we denken aan degenen die getroffen worden door het coronavirus, die ziek zijn. zou u ze weer herstel en beterschap willen geven. O Heere, wat worden wij er in deze omstandigheden aan herinnerd dat ons leven onzeker en kwetsbaar is. We bidden, breid uw beschermende en sparende handen uit over jong en oud in onze gemeente en daarbuiten. En alle die met ons verbonden zijn, Heere, we dragen ze hartelijk aan u op. Gedenk ze en geef u wat nodig is, ook aan degene die zorg kennen over hoe het verder moet in materieel opzicht. Want het kan zijn dat we in ons werk en in het bedrijf waar we werkzaam zijn hard getroffen worden door een gebrek aan inkomsten. Heere, wil u dan toch ook zorgen? U weet hoe moeilijk dat kan zijn. We leggen zo alle omstandigheden voor u neer, Heere. Wat wij niet genoemd hebben, waar wij aan voorbij gaan en wat misschien ook wel pijnlijk gemist wordt door iemand die met ons meeluistert, mogen we het in uw alwetende zorg aanbevelen. Hoor en verhoor ons in bidden en danken. Om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 2 en daarvan het 4e en het 7e vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Psalm 4 en ook vers 7 van de tweede psalm willen wij gaan zingen. En op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Mag ik uw gemeente aan het begin van deze preek in gedachten meenemen naar de opperzaal in Jeruzalem. We hebben in onze tweede schriftlezing van deze middag gelezen hoe de Heer Jezus daar komt en verschijnt te midden van zijn discipelen als de deuren gesloten waren. Een week daarvoor, of zoals de Bijbelse uitdrukking het zegt, 8 dagen, maar daar wordt een week mee bedoeld. Een week daarvoor waren de discipelen ook bijeen, maar toen waren ze er zonder Thomas. En toen is de Heer Jezus ook gekomen als de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en hij zei, vrede zij u lieden. En nu? Nu is Thomas erbij. In de tussentijd hebben de discipelen Thomas opgezocht, of Thomas heeft toch zelf contact gezocht met de andere discipelen. En toen hebben de andere discipelen het tegen Thomas gezegd, wij hebben de Heere gezien. Let u even op de naam waarmee ze de Heere Jezus aanduiden. Wij hebben de Heere gezien. Een van de namen die we vanmiddag met de hulp van de Heere willen overdenken. Maar toen heeft Thomas, en we kennen de geschiedenis wel, mismoedig zijn hoofd geschud. En toen heeft hij het gezegd, indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen. Als ik de littekenen in de handen van Christus niet met mijn eigen ogen zie. En als ik mijn vinger niet steek in de tekenen in zijn handen en mijn hand in zijn zijde, als ik het eigenhandig niet kan tasten, dan zal ik geenszins geloven. Zo is Thomas met zijn mismoedigheid en in zijn ongeloof toch op de eerste dag van de week in het midden van de andere discipelen. En ja, dan komt de Heer Jezus opnieuw. En weer staat hij in het midden. En weer zegt hij het, vrede zij uw lieden. Maar dan wendt de Heer Jezus zich bij die verschijning direct tot Thomas. En dan gaat hij Thomas aanspreken en hij zegt het, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Kijk, als Thomas die woorden van de Heer Jezus hoort, dan sluiten die woorden precies aan bij wat Thomas had gezegd. Thomas had gezegd, ik moet het eerst zien. De tekenen in zijn handen. En de Heer Jezus zegt, Thomas, zie de tekenen in mijn handen. En Thomas had gezegd, ik moet het eerst tasten. Ik moet eerst mijn vinger in zijn zijde steken. En de Heer Jezus zegt, Thomas, steek uw vinger maar in mijn zijde. En Thomas had gezegd, ik zal geenszins geloven. En de Heer Jezus zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. En als de Heer Jezus zo betoont en duidelijk maakt dat hij precies weet hoe het in het hart van Thomas is, ja, dan horen we Thomas in verwondering belijden. Mijn Heere en mijn God. En als Thomas die twee namen gebruikt om zijn geloof in de Heer Jezus Christus, de opgestane levensvorst, te belijden, dan gebruikt hij namen die heel nauw aansluiten en eigenlijk hun echo vinden in het leerboek en in de zondag die vanmiddag onze aandacht vraagt. Want daar gaat het over de namen. Enig geboren zoon van God, dat wil ten diepste zeggen zelf God, en de naam Heere. En we willen daar zo vanuit de invalshoek van onze tweede schriftlezing bij stilstaan. We schrijven boven de preek van deze middag. Thomas' tweevoudige belijdenis. Thomas' tweevoudige belijdenis. Twee gedachten. Allereerst mijn God. En in de tweede plaats mijn Heere. En de Heere geven dat we door genade hier in de kerk en thuis mogen instemmen van harte met deze belijdenis van Thomas. Wanneer we gemeente zo gaan beginnen met de behandeling van zondag 13 vanuit de invalshoek van Johannes 20, dan is het goed om eerst even terug te blikken op wat er in de catechismus vooraf gegaan is. Dat zal vanmiddag heel kort zijn, maar het is lang geleden dat we hebben geluisterd naar het onderwijs van ons leerboek. Ik roep kort in uw herinnering terug dat we bezig zijn met het nadenken over de verschillende namen die de Heer Jezus in de apostolische geloofsbelijdenis krijgt. Dat zijn er goed beschouwd vier. Allereerst de naam Jezus, zondag 11. Dan de naam Christus, zondag 12. En dan de twee namen die onze aandacht vanmiddag moeten hebben. Gods enig geboren Zoon, onze Heere. En u herinnert zich wellicht dat ik in een van de preken over de namen van de Heer Jezus het beeld heb gebruikt van de diamant. Een diamant met zoveel verschillende facetten. En alle namen van de Heer Jezus kunnen we vergelijken met een facet van zo'n kostbare, waardevolle diamant. Als de Heilige Geest er het licht over laat schijnen, dan gaan die facetten oplichten en daar gaan ze glanzen en daar gaan ze schitteren. En zo hebben we vandaag gedacht over de naam Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zo hebben we nagedacht over de naam Christus, gezalfde, dat betekent profeet en priester en koning. En zo denken we dan vanmiddag ook na, allereerst over de naam Gods enig geboren Zoon. En ten diepste, zoals ik al zei, wil dat zeggen dat de Heer Jezus ook echt God is. Zoals Thomas het zegt, mijn God. Als we daarover nadenken vanuit vraag en antwoord 33, Gods enig geboren Zoon, dan beginnen we vanmiddag maar bij het feit dat de Bijbel er heel duidelijk in is dat de Heer Jezus de Zoon van God wordt genoemd. Dat lezen we op allerlei plaatsen in het Nieuwe Testament. Ik denk bijvoorbeeld aan het einde van het leven van de Heer Jezus op aarde. Als hij staat voor de hoge priester Caiaphas, dan zegt Caiaphas op enig moment tegen de Heer Jezus: ik bezweer u bij de levende God of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Dan bedoelt Caiaphas eigenlijk te zeggen: kinderen, nu moet u maar zweren of u echt de Christus en daarmee de Zoon van God bent. En dan zegt de Heer Jezus het: u hebt het gezegd. En daarmee bedoelt de Heer Jezus te zeggen: ik ben inderdaad de Christus en ik ben de Zoon van God. En als de Heer Jezus dat zegt, dan scheurt de hoge priester zijn hoge priesterlijke kleed. En dan zegt hij het: wat hebben we nog voor getuigen van nodig? En dan wordt de Heer Jezus door het Sanhedrin vanwege deze zogenaamde godslastering in eerste instantie veroordeeld. Maar wat de Heer Jezus heel duidelijk heeft gezegd, en daar moeten we dus vanmiddag even op letten, is dat hij de Zoon van God is. De Heer Jezus heeft tijdens zijn proces heel veel gezwegen. Op heel veel beschuldigingen heeft hij niet geantwoord. Maar toen deze vraag aan hem gesteld werd: bent u de Zoon van God? Toen heeft hij daar bevestigend op geantwoord. Dat is een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, dat hij de Zoon van God is. Ander voorbeeld, de schriftlezing die we als eerste vanmiddag hebben gehoord. Petrus, in het gebied van Caesarea Philippi, zo in het noorden van Israël. De Heer Jezus vraagt als een discipele: maar gij, wie zegt gij dat ik de Zoon des mensen ben? En dan zegt Petrus het: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En als Petrus tot die belijdenis komt, dan zegt de Heer Jezus: zalig zijt gij, Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. U weet dat niet van mensen, Simon, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dat is een tweede bijbelse bewijs dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En dan nog een derde, misschien nog wel een krachtiger bewijs. Dan denk ik aan het feit dat God de Vader zelf de Heer Jezus zijn Zoon noemt vanuit de hemel. En u bent me misschien in gedachten al voor, dat gebeurt op twee momenten tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Allereerst helemaal aan het begin van zijn openbare optreden, als hij gedoopt wordt. Dan opent de hemel zich en dan klinkt die stem uit de hemel: deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. En helemaal aan het einde van het openbare optreden van de Heer Jezus, bij de verheerlijking op de berg, klinken opnieuw die woorden vanuit de lichtende, de luchtige wolk. De Heer Jezus is de Zoon van God. Dat is het eerste wat we vanmiddag in deze leerdienst met elkaar vaststellen op grond van het woord van God. Maar dan staat er in de catechismus die voor ons ligt en in de apostolische geloofsbelijdenis ook nog wel een uitdrukking bij. Er staat namelijk dat hij niet Gods Zoon, maar Gods enig geboren Zoon is. Wat wil dat zeggen? Wat betekent dat precies? Is dat ook naar de schrift? En opnieuw, gemeente, en ik stip dat dan vanmiddag ook maar even kort aan, daar zijn ook bijbelse bewijzen voor. Dat is ook iets wat u rechtstreeks terugvindt in Gods woord. Johannes 1, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Daar hebt u dat woord, enig geborene. Of de misschien wel meest bekende tekst uit de Bijbel, Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Christus is de enig geboren Zoon van God. Wat betekent die uitdrukking? Wat betekent die uitdrukking? En dan lezen we het maar vanuit zondag 13 vooral. Als er toch ook gesproken wordt over de ware gelovigen als Gods kinderen. Kijkt u maar mee naar vraag 33. Waarom is hij Gods enig geboren Zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. En dan lezen we maar meteen het antwoord. Het antwoord luidt: daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Ons leerboek zegt: er zijn eigenlijk twee belangrijke verschillen tussen de manier waarop de Heer Jezus de Zoon van God is en de manier waarop de ware gelovigen kinderen van God zijn. En het eerste verschil is: de Heer Jezus is de eeuwige Zoon van God. Dat betekent dus: hij is altijd de Zoon van God geweest. Er is nooit een tijd geweest dat hij dat niet was. Hij draagt niet voor niets de naam Vader der Eeuwigheid. Micha zegt niet voor niets van hem, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de Heer Jezus heeft niet voor niets gezegd in het gesprek met Joodse leidslieden die tegen hem zeiden op een spottende manier dat hij Abraham nog niet had gezien. Eer Abraham was, ben ik. De Heer Jezus is de eeuwige Zoon van God. Hij is er altijd geweest en hij is ook altijd de Zoon van God geweest. Dat is ten diepste, gemeente, iets wat wij met ons verstand niet kunnen vatten. Een van de oudere schrijvers zegt, dat is iets wat zelfs de engelen ons niet zouden kunnen uitleggen. Dat de Heer Jezus van eeuwigheid de Zoon van God is. Maar dat markeert wel een eerste belangrijke verschil met de manier waarop de ware gelovigen kinderen van God zijn. Want die zijn dat niet altijd geweest. Voor ieder die door genade zalig wordt geldt, dat hij van nature geen kind van God is. Maar dat hij van nature, hoe zegt ons doopformulier het, een kind des toorns is. Die in het rijk van God niet kan komen, tenzij dat hij wederom geboren wordt. Dus aan de ene kant de eeuwige Zoon van God en aan de andere kant mensenkinderen die van nature kinderen van de toorn zijn. En als die kinderen dan toch kinderen van God worden, hoe kan dat alleen? De doopformulier zegt het, dat kan alleen door dat wonder van de nieuwe geboorte, van de wedergeboorte, van dat nieuwe leven dat God werkt. En ik denk aan die ontroerende en indrukwekkende uitspraak van de profeet Ezechiël als het daarover gaat. Ezechiël die dat zo in het 16e hoofdstuk beschrijft. Als hij het volk van zijn dagen, maar ook de kerk van de Here herinnert aan hun afkomst. En dan tekent Ezechiël dat in een pasgeboren kindje. Meisje. En het kwam onder de Bedouïnenvolken in Ezechiëls dagen wel eens voor dat als er dan een meisje geboren was, het is eigenlijk te erg om te zeggen, maar dan deden de ouders van zo'n meisje afstand van zo'n kind. Ja, en hoe deden ze dat dan? Legden ze het dan te vondeling? Nee, dan werd zo'n kindje onverzorgd geworpen op het vlakke veld. En dat tekent Ezechiël zo, zo'n pasgeboren meisje, waarvan de navelstreng niet eens is afgeknipt, doorgesneden of afgebonden. En die niet eens verzorgd is, in de tijd van de Bijbel gebeurde dat door zo'n klein kindje met zout in te wrijven en in doeken te winden, maar dat gebeurde niet. En dan ligt dat kindje daar op het vlakke van het veld zo in het bloed. Te wachten op, ja waarop eigenlijk? Te wachten op de dood. Spoedig zullen daar in dat vlakke veld de roofdieren komen. Of anders zal het kind wel sterven van de honger en van de dorst of van de hitte. En dan tekent de profeet Ezechiël hoe de Heere aan dat kind voorbij gaat. En hoe hij stilhoudt bij dat kind. En hoe hij het zegt tegen dat kind. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Daar lacht dat kind. De Bijbel gebruikt er heel aangrijpende woorden voor. In de walgelijkheid. in het vlakken van het veld, vertreden in het geboortebloed. Maar als de Heere voorbij komt en een mens ziet misschien niets in zo'n pasgeboren, door alle andere mensen verstoten en verlaten kind, dan komt de Heere daar voorbij en dan houdt de Heere stil bij zo'n kind en dan gaat hij het spreken. Ik zeide tot u, leef, ja leef. Daar klinkt een bevel in en daar klinkt een belofte in van het leven. Kijk, en als de Heere nu een zondig mensenkind gaat opzoeken, een kind van Adam, verloren in zonde en in schuld, van nature buiten het Rijk van God, in het Rijk van God niet kunnen komen dan alleen door wedergeboorte, dan neemt de Heere reden uit zichzelf. En dan staat hij in zijn onbegrijpelijke ontferming met zondaren stil bij zo'n zondaar. En dan ziet hij daar die zondaar. En wat ziet hij dan? Ach, alleen maar een zondaar in zijn schuld en in zijn verlorenheid. En dan zegt hij het nochtans uit genade, waar hij reden neemt uit zichzelf. Leef, ja leef. En dan neemt hij zo'n kind in genade aan. Zo'n Adamskind wordt door genade een kind van God. Hoe staat het er in antwoord 33? Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Dus de enig geboren zoon van God wil zeggen, de Heer Jezus is de eeuwige zoon van God. Tegenover alle ware gelovigen die door wedergeboorte en door Gods genade worden aangenomen tot kind over wie de Heere zich ontfermt. En er was een tijd dat ze verloren lagen. Het vlakken van het veld. Dat ze ten dode opgeschreven waren, om het zo te zeggen. Maar de Heere is voorbij gegaan en heeft woorden van eeuwig leven gesproken. En dan nog een ander verschil. En eigenlijk heb ik dat al een beetje behandeld. Dat is, Christus is niet alleen de eeuwige zoon van God, maar hij is ook de natuurlijke zoon van God. Dat is misschien ook wel moeilijk voor deze middag, maar dat wil zeggen, ja, de Heer Jezus is, en daarom las ik de geloofsbelijdenis van Nicea, hij is God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader. Hij is ook zelf echt God. Daarom wordt hij ook de enig geboren zoon van God genoemd. Hij is zelf echt God. En dat geldt niet voor allen die in genade worden aangenomen. Die blijven mensenkinderen. Aangenomen kinderen. Geen natuurlijke kinderen van God. Wel, dat is dan iets van die eerste naam die de Heer Jezus draagt. Enig geboren zoon van God. En ten diepste, zoals ik het u al zei, God zelf. Daarom zegt Thomas het ook. Mijn God. En wat zal Thomas verwonderd geweest zijn toen hij hoorde uit de mond van de Heer Jezus dat hij alles van hem wist. Mijn God. Dat hij precies wist wat er in het hart van Thomas was. Aan ongeloof. En aan voorwaarden stellen. En dat hij nochtans zijn handen uitstrekte en het Thomas liet zien. Kijk eens Thomas. Vrede zij u lieden. Dit zijn de wonden die ik voor u heb willen dragen. Dit zijn de wonden die mij zijn toegebracht vanwege ook uw ongeloof. En toch, Thomas, nadat ik geleden heb en nadat ik gestorven ben en nadat ik de dood overwonnen heb, kom ik om ook u op te zoeken, mijn Heer en mijn God. Geliefde gemeente, is Hij uw God? Is Hij uw God geworden? Ja, we kunnen zeggen, de Heere is in zekere zin onze God als de Schepper. Hij heeft recht op ons. Wie staat er aan het begin van ons leven? Dat is de Heere van hemel en van aarde. Dat is ook degene door wiens hand alle dingen gemaakt zijn. Hij is in zekere zin onze God als de God van het verbond die recht heeft op ons leven. Maar is Hij ook onze God geworden door genade? Dan zullen we er, gemeente, ook iets van geleerd hebben. Dat wij niet van nature zijn kinderen zijn. Dat wij van nature zonder God en zonder hoop in deze wereld zijn. Dan is er in ons hart en in ons leven ook een gemis aan die God gewerkt. Dan hebben we het gezien en geleerd. God kwijt. Ja, en dat geldt voor ieder mens van nature. Maar als de Heere in je leven komt werken en Hij werkt het gemis aan God in je hart, dan leer je er nog iets anders bij. Dan leer je God kwijt. Is alles kwijt. Dan kan alles van deze wereld en van hier en nu je hart niet meer vervullen. Daar ga je zo arm over deze wereld. Dan ben je zo nameloos ellendig. Dan weet je maar niet hoe het goed moet komen en hoe die kloof tussen God en tussen mijn ziel ooit gedicht moet worden. Dan ga je roepen tot God vanuit de nood. Wat een wonder als de Heere zich dan in zijn ontferming en in zijn genade naar je over gaat buigen en je gaat laten bemerken dat hij met je te maken wil hebben en dat hij weet van al dat roepen en van al dat vragen. Wat een wonder als de Heere ook uw schuldige ziel gaat wijzen op de Zoon van God, zijn enig geboren zoon, zoals Johannes het zegt, vol van genade en vol van waarheid. Geliefde gemeente, mag ik hem zo prediken deze middag. Gods enig geboren zoon, vol van genade en vol van waarheid. Dat is nu een prediking voor mensen die het moeten zeggen: Heere, bij mij is de dwaasheid en bij mij is zo het geloven in de leugen en bij mij is zo het ongeloof en bij mij is zo al datgene wat voor u niet bestaan kan en ik heb het niet verdiend. Maar zie hier, Gods enig geboren zoon, vol van genade en vol van waarheid. Als u daar iets van mag zien, dan zult u het zeggen met Johannes. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade en vol van waarheid. We gaan eerst zingen. Psalm 45, het 6e vers. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heere. Dies moet ge u voor hem buigen. En wat er verder volgt in het 6e vers van Psalm 45. Zo hebben we, gemeente, in de eerste gedachte dus eigenlijk drie dingen gezien. We hebben gezien hoe de Heer Jezus Gods Zoon is. We hebben gezien dat Hij de enig geboren Zoon van God is. Hij is als enige de eeuwige en de natuurlijke Zoon van God. En het derde wat we zagen is dat als zondaren tot kinderen van God worden aangenomen, zij kinderen van God zijn door genadige aanneming. Door dat wonderlijke ontfermen van God, dat zo indrukwekkend in Ezechiël 16 werd getekend in die eerste goddelijke voorbijgang aan een kind vertreden in het geboortebloed. Ik zeide tot u in uw bloede leef. Ja, ik zeide tot u leef. En wanneer het zo is, dat u of jij vanmiddag zeggen moet, Heere, zo verloren als dat kind dat daar getekend wordt, zo ben ik. Mijn afkomst is van Adam. En ik ben iemand die voor u niet bestaan kan. Verloren in zonde en in schuld. O, leg dan toch deze middag uw vinger bij dat gedeelte uit Ezechiël 16. En zeg het dan maar, Heere, nu kan ik boven dat kind dat daar getekend wordt niet uitkomen. Maar Heere, u bent toch diegene die in uw ontferming voorbij ging en stil stond. En u hebt het gezegd, leef. En waar de Heere met kracht spreekt, leef, daar zal een zondaar leven. En daar mag een zondaar door genade dat wonder ontvangen, uit genade tot kind Gods aangenomen. En dan is er nog een tweede naam van de Heer Jezus die onze aandacht een ogenblik moet hebben. Dat is een naam die gebruiken wij eigenlijk heel vaak. De naam Heere. Dat is ook de naam die Thomas in verwondering uitsprak toen hij zei, mijn Heere. En wat betekent dat precies? Kijk, dan moeten wij niet aan beginnen bij hoe wij die naam gebruiken, want wij gebruiken hem misschien heel vaak gedachteloos. Maar wat ligt er bijbels gezien in die naam opgesloten? Onze catechismus zegt drie dingen. Kijkt u maar in antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? En dan luidt het antwoord, het eerste stukje, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Dat is het eerste wat er in de diepe zin van het woord meeklinkt. Als iemand door genade mag zeggen, mijn Heere. Ja, dan klinkt daarin door, Heere, u hebt mij niet met goud of zilver, want dat was niet genoeg, al was het al het goud en het zilver van heel deze wereld, maar met uw kostbare bloed gekocht van al mijn zonden. Het wonder dat de Heer Jezus Christus die prijs volkomen heeft betaald door te lijden en door te sterven. Zo staat het er. Met lichaam en ziel van al onze zonden, met zijn kostbare, zijn dierbare bloed gekocht. Kijk, en dat is ook wat Thomas mocht zien toen hij de Heer Jezus daar zag. En toen de Heer Jezus het ook tot hem zei. En hij zal het gezegd hebben, wat ik geloof al de discipelen in hun hart hebben gezegd. Heere, als er nou één is van deze 11 die het niet verdiend heb, dat u het tot mij zegt, dan ben ik het wel. En als Gods kinderen op hun plaats zijn, dan zullen ze dat toch ook zeggen. Als er nou één is die het niet verdient dat u in genade hebt neergezien, dan ben ik het wel. Maar als Thomas dan die woorden toch mag horen, vrede zij u lieden. Dat wil zeggen, er is vrede aangebracht. De prijs is volkomen betaald. Dan zegt Thomas het, mijn Heere, Heere, u bent diegene die mij door genade met uw dierbare bloed hebt gekocht van al mijn zonden. Dat is het eerste. Tweede, dat is, en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Die naam Heere geeft dus in de tweede plaats aan dat de Heer Jezus als de machtige koning binnengetreden is in het leven van mensen die van nature gebonden zijn. Die in de macht van de vorst der duisternis verkeren. En we kennen daar in de Bijbel als het ware de zichtbare illustraties van de afbeeldingen van in de bezetenen. Mensen die helemaal in de macht zijn van de vorst der duisternis. En die als het ware onder een vergrootglas duidelijk maken hoe het van nature met ons is. Al worden wij voor die extreme uitingen van bezetenheid bewaard. Maar van nature de duivel moedwillig en vrijwillig toegevallen. Aan de kant van de duivel. En u zegt deze naam Heere ook. Hij heeft ons uit alle heerschappij van de duivel verlost. Er staat niet van alle listen en van alle aanvechtingen van de duivel. Daar heeft Gods kind juist zo'n last van. Daar hebben ze juist zoveel strijd mee. Dat de duivel zo op hen kan afkomen en dat hij het kan sissen in hun oren. Ge hebt geen heil bij God. En dat de duivel het kan zeggen, u hebt te veel en te zwaar en te lang gezondigd. En dat de duivel soms ook van die godslasterlijke gedachten zelfs nog bij Gods kinderen of atheïstische ongeloofsgedachten bij Gods kinderen kan inwerpen. Oh, wat kan de duivel het op allerlei manieren Gods kinderen zwaar en moeilijk maken. Kent u die aanvallen en die aanvechtingen ook uit ervaring? Of heb je nog nooit last gehad van de duivel? Is de duivel nou nog nooit echt je vijand gebleken? Zou dat dan misschien heel ontdekkend vanmiddag duidelijk kunnen maken aan wiens kant je nog staat? Maar als je door genade van koning mag veranderen. En als je van een onderdaan van de vorst der duisternis een onderdaan van koning Jezus wordt. Dan krijg je te maken met de aanvallen, met de aanvechtingen van de vorst der duisternis. Maar zegt onze catechismus vanmiddag, de naam Heere wil zeggen dat hij van alle heerschappij van de duivel verlost. Dat wil zeggen van de overheersende macht verlost. Hij is sterker dan het geweld en hij is sterker dan de duivel. En als u zo'n last hebt van die aanvechtingen en van die bestrijdingen, o, leg die bestrijdingen maar neer voor de Heere. En roep maar vanuit de nood tot hem, want zijn naam is Heere. En hij zal al die aanvechtingen op zijn tijd ook overwinnen. Zoals hij het deed in het leven van Thomas. Het ongeloof had een aantal dagen vat op Thomas en voerde de boventoon. Maar toen Christus kwam als Thomas Heere, toen week het ongeloof. En toen kwam Thomas tot de diepste en de hoogste geloofsbelijdenis die u in heel het evangelie vindt. Mijn Heere en mijn God. Van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Ja, en dan het laatste. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Dat wil de naam Heere ook zeggen. Die naam Heere zegt dus, hij is degene die zondaren vrijkoopt met zijn bloed. Van al hun schuld. Hij is degene die gebondenen verlost van de macht, van de overheersende macht, de heerschappij van de duivel. Maar hij is ook, de derde plaats, degene die zondaren tot zijn eigendom maakt. Ja, en daar ligt zoveel diepte in, gemeente. Dat hij zondaren tot zijn eigendom maakt, dat betekent, ze zijn van hem. En ze liggen voor tijd en voor eeuwigheid voor zijn rekening. Hij zal ze nooit meer uit zijn hand laten vallen. Wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Iemand heeft eens gezegd, Gods kinderen zitten allemaal aan een touwtje, met eerbied gesproken. Ze zitten allemaal aan een touwtje vast aan dat hart van Christus. En dan kunnen ze soms wel vallen. En dan kunnen ze soms ook nog diep vallen. Petrus viel in een drievoudige verloochening. En Thomas viel hier in de zonde van het ongeloof en hij bleef erin voortgaan. En David viel in zonde. En Simson, en noemt u maar ook. Maar ze kunnen nooit uit de genade vallen. Want Christus heeft ze tot zijn eigendom gemaakt. En hij zal voor ze instaan. Hij zal ze nooit begeven en hij zal ze nooit verlaten. Ze zijn van hem. Dat betekent de naam Heere dus ook. Kijk, en als dat iets is van de naam Heere, wat ligt er dan in die naam alleen al een pleitgrond voor degene die hem mogen kennen. Heere, u bent toch degene die betaald hebt. En u bent toch degene die verlost van alle heerschappij van de duivel. En u bent toch diegene wiens eigendom ik door genade geworden ben. Wat ligt er ook een pleitgrond in voor mensen die nog verloren liggen. En die in zichzelf geen enkele grond vinden en geen enkele pleitgrond hebben. Die juist zo in die macht van de vorst der duisternis verkeren. Die alleen maar schuld zien. Want als zijn naam Heer is en als hij zo vanmiddag gepreekt mag worden. Al roep hem dan toch aan als Heere. En vraag hem dan toch, als uw naam Heere is, wilt u dan toch ook mij van al mijn zonden vrijkopen. En wil u dan toch ook mij van alle heerschappij en alle banden van de duivel verlossen. En wil u dan toch ook mij tot uw eigendom maken. Maar er ligt ook een aansporing in. Hoe staat het er ook alweer aan het slot van antwoord 34. En heeft ons zich zo tot een eigendom gemaakt. Dat betekent ook dat degene die door genade het eigendom van de Heer Jezus Christus geworden zijn, die opgezocht zijn door zijn genade, tot wie hij het heeft gezegd, leef, dat ze niet meer van zichzelf zijn. Dat er niets meer is dat van hen is, maar het is allemaal het eigendom van Christus. U die genade kent, uw tijd is van Christus. Uw geld is van Christus. Uw ogen en uw handen en uw voeten en uw verstandelijke vermogens en de gaven die de Heere u gaf in tijdelijk opzicht, ze zijn allemaal zijn eigendom. Ze behoren hem toe. Denk aan die ontroerende geschiedenis van een jongen die vroeger in de zonde leefde. En hij dronk veel met zijn vrienden. En hij ging vaak kaarten. En ze deden allerlei dingen die voor God niet konden bestaan. En toen ging de Heere werken in het hart van die jongen. En de Heere werkte met kracht. En de Heere ging de banden verbreken waarmee de jongen aan de zonde vast zat. En toen was na verloop van tijd dat die jongen zijn oude vrienden weer tegenkwam. En toen zeiden ze, joh, nou hebben we wel begrepen dat er met jou heel wat gebeurd is. En daar hebben we nog wel respect voor ook. Maar we willen toch vragen of je vanavond weer een avondje meegaat. Dan gaan we weer kaarten en dan gaan we weer drinken. En toen schudde die jongen zijn hoofd en toen wees hij naar zijn handen. En toen zei die jongens, het kan niet meer. Want mijn handen zijn niet meer van mezelf. Niet meer van jezelf, zeiden zijn vrienden. Wat is dat nou voor vreemde praat? Ze zijn van Christus geworden. Ik ben het eigendom van hem geworden. Mijn tijd, mijn handen, mijn geld, mijn ogen. Het is alles zijn eigendom. Kijk, zo ligt er ook een aansporing in die naam Heere, zoals we het zongen met Psalm 45. Hij is uw Heere, zo buig u dan voor hem neder. En wat hebben Gods kinderen, die door genade zijn eigendom mochten worden, dan ook veel reden om zich te verootmoedigen, Heere. Ik ben toch vaak weer met al datgene wat hier op aarde aan mij toevertrouwd is omgegaan, alsof het van mij was. Maar nu zegt de Heer het vanmiddag, vanuit die enkele naam Heere, het is alles mijn eigendom en daarom zoek mij te dienen. En laat er geen dag voorbij gaan, geen dagdeel voorbij gaan, zonder dat u uw knieën buigt voor mij. Om mijn hulp, mijn kracht, mijn genade af te smeken. Zo, gemeente, hebben we stilgestaan bij twee namen. De enig geboren Zoon van God. En zijn naam is Heere. Misschien dat u het wel weet. Dat die naam in het Grieks van het Nieuwe Testament luidt Kyrios. En Kyrios was eigenlijk de titel die aan de keizer gegeven werd. En de eerste christenen, ze hebben soms hun leven moeten geven voor de belijdenis dat Jezus de Kyrios, de Heere, is. Hoe is het in ons leven? Hoe is het in de praktijk van ons leven? Hoe is het morgen als de Heer het geeft en overmorgen? Zal het dan voor God zichtbaar worden? En misschien ook wel een klein beetje zichtbaar voor de mensen worden. Dat Hij onze Heere door genade geworden is. Of leven we nog zonder deze Heere? Want dan dienen we nog een meester. Die uiteindelijk al zijn onderdanen meesleept naar het eeuwig verderf. Die geen toekomst kan bieden. En daarom, als zijn naam Heer is, roep hem toch aan en bid hem. Heere, maak ook mij tot een van uw onderdanen, want uw naam is Heere. En u hebt de macht, de almacht van de enig geboren Zoon van God. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebben wij vanmiddag mogen nadenken over twee kostbare namen. Enig geboren Zoon van God. En die enig geboren Zoon van u werd gegeven door de Vader aan een wereld verloren in zonde en schuld, opdat hij Heere zou worden van een kerk van in zichzelf verlorenen. Maar Heere, u ging ze voorbij en u gaat ze nog voorbij en u zoekt ze op in het vlakke van het veld, waar helemaal niets is wat voor u kan bestaan, maar u houdt stil en u zegt het. Leef, ja leef, en dan zullen ze onderdanen worden van deze Heere. Heere, maak het ons door uw genade. En degene die u onderdanen maakte, geef dat ze vanmiddag door de prediking van het woord en door die ene naam krachtig mogen worden teruggeroepen vanwege van ongehoorzaamheid om de Heere te dienen, wiens eigendom ze zijn geworden. Heere, breekt u, als die machtige Heere, alle banden van de zonde en van de vorst der duisternis. Breekt u de banden van verslaving, breekt u de banden van het vlees, dat zo tegen de geest begeren kan. En waar uw kinderen zo mee te strijden hebben en waar ze soms ook nog onder kunnen liggen. Maar Heere, laat u het zien, ook in deze tijd, dat uw naam is Heere. Ja, Heere der Heren. Zo bidden wij om een zegen. Ook aanstaande woensdag, als u het geeft, als we met elkaar het begin van de Galatenbrief hopen te overdenken. Sterk ook onze vriend en broeder dominee Visser, die aanstaande zondag, als u het geeft, de gemeente mag dienen. Wees hem goed en nabij met zijn vrouw, ook in de zorgen over de gezondheid van zijn echtgenoten. En ook in het afscheid nemen in de komende tijd van de gemeente die hij zo lang gediend heeft. En in de overgang naar Driebergen. Heren, gedenken ieder in deze week, ook degene die naar het ziekenhuis moeten en die een uitslag tegemoet zien. Wil u zich nog ontfermen? En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 89, het 12e vers is onze slotzang. 89 vers 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.